Dank u voor het woord. Heer God, Jezus, dank u wel dat u ons vanmorgen hier bij elkaar brengt, Heer. Dat we mogen denken aan u, aan uw cadeautje en aan de beste thing. Dat we u mogen aanvaarden in ons leven, dat is ja, niet meer dan prachtig, Heer. En Heer, dat betekent ook dat we naar u mogen luisteren. En Heer, u wilt tot ons spreken vandaag en u wilt daar meneer Boer voor gebruiken, Heer. Wilt u hem zegenen, wilt u hem kracht geven en rust. En Heer, wilt u onze oren zegenen en onze harten dat we mogen ontvangen. Amen.
Dankjewel. Het is fijn om in de ontmoeting te zijn. Het ontmoeting is in de eerste plaats een ontmoeting met de Heer Jezus. Prachtige liederen. En dat oude lied wat de zuster opgaf, dan komen echt de stemmen komen zo mooi tot hun recht. Wat raakt dat je hart? Het is niet alleen de melodie, het is de Heer Jezus. Die geeft leven aan ons zingen. Er is een tekst, God troont op de lofzangen van Israël. Onze lofzangen. Dat is net of onze lofzangen een kussentje zijn voor God, maar het is andersom. Onze lofzangen zijn niet leeg, zijn niet zomaar wat, maar de Heere wil ze bewonen en wil ze leven geven. Oh. Want als de Heere er niet bij is, dan is het allemaal, waarvoor zitten we dan hier? Maar de Heere is er. Hij wil ons ontmoeten. Hij wil ons ontmoeten als we elkaar zien, hè, want dan zien we allemaal mensen die net datzelfde rare geloof hebben als wij. Hè. Dus we hebben allemaal geloven in de Heer Jezus als we elkaar ontmoeten. En we ontmoeten hem ook als wij bidden, dat is ook heel belangrijk. En we ontmoeten hem ook in zijn woord. Je kent het lied wel, als je groeien wilt, lees je Bijbel, bid elke dag. We gaan even hebben over, natuurlijk over de Heer Jezus. Hè. Maar we lezen een stukje uit Johannes 3. Dat is het gesprek met Nicodemus. En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam desnachts tot hem, tot Jezus, en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Nou, als we dan lezen, Farizeeën gaan direct de stekels opstaan, want Farizeeën die deugen niet. Nou, dat is ook wel zo, want de Heer Jezus had heel veel kritiek. En toch waren er ook goede Farizeeën. En dat was, Nicodemus was een van de goede Farizeeërs. We komen hem later nog tegen in het Johannes-evangelie. En bij de begrafenis van de Heer Jezus, dan heeft hij 30, 40 kilo zalfspullen. Hè, om het lijk een beetje acceptabel te maken. En je ziet ook in de handelingen dat er veel Farizeeën tot geloof kwamen. Hij was een goede Farizeeër. En hij zegt ook, Rabbi, dat is een titel waarmee je, dat is al een soort eretitel. Wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, alleen als God met hem is. Dus Nicodemus had goed gekeken naar de Heer Jezus en hij zegt, die man die is van God gekomen. Nicodemus had een eerlijk oordeel. En de Bijbel roept ons op om te oordelen. He, je kent allemaal de teksten, oordeelt niet en je zult niet geoordeeld worden. Ja, maar dat is wat anders. Jezus zegt ook vaak, oordeel nou uit jezelf wat recht is. Een mens heeft een oordeelsvermogen. En hij moet dat ook gebruiken. He, je maakt dingen mee, je hoort dingen, je ziet dingen. En daar vind je iets van. Nou, dat moet je ook vinden. En dan moet je met een eerlijk oordeel. Dat wil niet zeggen dat je dit direct tegen iedereen moet vertellen. Dat is weer wat anders. Maar je hebt een oordeel en dat moet je gebruiken. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen de Farizeeën. belangrijkste van de wet hebben jullie vergeten. Het oordeel en de barmhartigheid. En de trouw. Maar het oordeel noemt hij als eerste. Het oordeel. Jullie moeten eerlijk oordelen. En dat komt meerdere keren voor. Dan is er op Sabbat. Spreekt de Heer Jezus in de synagoge. En er is een man met een akelig handje. Een verdroogd handje. En dan zegt de Heer Jezus. En dan gaan ze kijken. Zal hij deze man genezen? Als hij dat doet. Dan schendt hij de Sabbat. En kijken wat hij gaat doen. En dan roept de Heer Jezus die man naar voren. Hij zegt, ga eens in het midden staan. Dat is heel vervelend, want als je een hand hebt die niet deugt, dan stop je hem een beetje weg. Maar als je in het midden staat, kun je hem niet meer wegstoppen. En dan zegt de Heer Jezus tegen het publiek, wat is nou goed op de Sabbat? Iemand te redden, te genezen, of iemand naar de bliksem te laten gaan? Wat zeggen jullie? En dan zeggen ze, niks. Niks. Nou, dat is toch... Nou, jongens, kom. Hè? En zo roept de Heer Jezus ons op om een goed oordeel te hebben. Nou, Nicodemus had dat. Een goede fariseer. En dan zegt hij ook, wij weten dat u van God gekomen bent. Hè? Anders had u dat allemaal niet kunnen doen. Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. En dat staat dan weer in Joël. De profeten die getuigen van de Messias. Joël. Kijk hoor. Nou ja, dat is Joël 2 vers 23. En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in Yahweh uw God. Want hij geeft u de leraar ter gerechtigheid. Dat is een zinspeling op de Messias. Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid. Nou staat er in sommige vertalingen is dat een beetje anders vertaald. Als u daar vragen over hebt, moet u na afloop maar even mij daarover aanspreken. Joël zegt, kinderen Sions, juicht en verheugt u, want Yahweh, uw God, hij geeft u de leraar ter gerechtigheid. Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Nicodemus staat open voor de Heer Jezus. Hij is eerlijk over de Heer Jezus. Want die anderen zeiden van, nou ja goed. En als iemand open staat voor de Heer Jezus, dan kan de Heer Jezus ook aan deze persoon dingen gaan vertellen. Het is met ons ook zo. Naarmate ons hart meer open staat voor de Heer Jezus, kan hij ook meer aan ons kwijt. Hij wil ons leiden en ja, daar moet hij ook gelegenheid voor krijgen. Dan springen we even een stukje verder in de tekst. Er worden heel veel dingen, hij zegt heel veel dingen tegen Nicodemus. Maar op een gegeven moment zegt hij dan, dus vers 16, dat kennen we allemaal. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Prachtige tekst. En mogen we ook in ons hart ankeren. Dat was dat lied, zei dus ook iets van God heeft al zoveel in ons geïnvesteerd, en dan laat hij ons echt niet gaan. Dat is in de economie noemen ze dat de sunk costs. Je hebt dan al zoveel in iets geïnvesteerd. Eigenlijk zou je het af moeten stoten. Maar ja, dan ben ik alles kwijt. Nou, laat ik nog wel even doorgaan. Maar zo dat God heeft in ons geïnvesteerd. En God laat het niet afweten. Dan staat er, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus er gaat iets aan vooraf. Nou, dan lezen we in vers 14, twee versen terug. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. En dan komt dan, want al zo lief. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. dan moeten we naar het Oude Testament. Hè? Dat moet, is vaak zo, wil je het Nieuwe Testament goed begrijpen, dan moet je, wel eens na, moet je het Oude Testament ook kennen. En dan gaan we naar Mozes en de slang in de woestijn. Dat is Numeri 21. Numeri, dat is de reis door de woestijn. Hè? In het Hebreeuws staat het boek ook, ook bekend als Midbar, woestijn. Want ze trekken 40 jaar door de woestijn. Het was niet zo fijn. En dan lezen we in 21, vers 4. Toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. Kijk, ze hadden 40 jaar woestijnreis erop zitten en nou eindelijk zouden ze in het beloofde land komen en er was er weer wat. Ze wilden namelijk door het gebied van Edom heen trekken. En ze zeiden keurig tegen Edom, hè, dat was Esau, de broer van Jacob, van Israël. Ze zeiden, zo, uw broer Israël wil graag door uw land heen, doortocht. En we zullen niks kapot maken. En als we iets kapot maken, zullen we het vergoeden. Maar wat zei de broeder, die zegt, je komt er hier niet in. En Edom rukte uit hem tegemoet met een geweldig leger en een sterke macht. Nou, ze gingen niet met Edom vechten. Dus weer een omweg. En het volk werd, staat er, ze werden ongeduldig. Het lontje was een beetje te kort. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom heb je ons uit Egypte gehaald om te sterven in de woestijn? En dan zeggen ze tegen God en tegen Mozes. We lezen er ook, ze mopperen tegen God en Mozes. Nee, in de eerste plaats tegen God. Waarom heb jij, hè? Waarom heb jij ons uit Egypte gehaald? Om ons te laten sterven in de woestijn. Want er is geen water, geen brood en geen water. En van deze flauwe spijs, dat was het manna, de walgen wij, het komt ons de neus uit. Toen zond Jahwe vurige slangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Dan word je door een slang gebeten. De beet is niet zo erg. Je kunt het zelfs een beetje vertalen met een kusje van de slang. Nou, er zit er een plekje. Nou ja, goed. Maar keek je een tijdje later weer, dan was het plekje wat groter geworden. Het ging niet weg. En op een gegeven moment, ja, voelde je je niet lekker meer. Op een gegeven moment was je ziek. En op een gegeven moment ging je dood. Mijn moeder, toen ze nog heel klein was, ik was er nog niet, begrijpelijk, die had dat als een soort nachtmerrie. Niet dat je dan badend in het zweet wakker wordt, maar onaangenaam. Ze had een plekje op haar vel. Dat wilde ze weg hebben. En ze kreeg het niet weg. En het werd groter. En dan werd ze weer wakker. En dat was een droom, die had ze regelmatig. Hè, totdat uiteindelijk de Heere in zijn genade haar heeft geholpen. Zo'n kusje van de slang, u begrijpt natuurlijk wel, dat is een beeld van de zonde. Dat is het verdrietige. We zijn allemaal door die zonde gebeten. Er zijn geen uitzonderingen. Je kunt wel, bij de een valt het wat meer in het oog dan de ander, maar het is, uiteindelijk zijn we allemaal door die slang gebeten. En de zonde heeft macht over ons. En dat zegt de Heer Jezus ook. Als je niet gelooft dat ik het ben, dat doen wij wel, maar als jij niet gelooft dat ik het ben, zul je in je zonde sterven. Dat is het lot van de mens. Daarop kwam het volk naar Mozes toe en zeide, we hebben gezondigd, foutje. Want we hebben tegen Yahweh en tegen u gesproken. Bid tot Yahweh dat hij de slangen van ons weg doet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. Yahweh dan zei tot Mozes, maak een vurige slang en plaats die op een staak. Dat is echt heel hoog, hè? Dat is niet zo'n tentstok, maar dat is een krijgsbanier die van alle punten in het kamp zichtbaar is. En ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef leven. Je ziet hier heel mooi het verschil tussen de oplossing van de mensen en de oplossing van God. Ze kwamen naar Mozes toe. Laat God die slangen weg doen. Maar de mensen die naar Mozes toe liepen, die waren nog goed gezond. Die konden lopen. Die waren niet ziek. Die konden lopen. En die kwamen naar Mozes toe. Mozes doet die slangen weg. Nou, als God het zo verhoord had, hadden zij geen last meer. Maar de mensen die wel gebeten waren, ja, jammer dan. Maar wij willen het niet. Dat was de oplossing van het volk. En dan de oplossing van God. Zegt de Heer Jezus ook, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen. Ik ben gekomen voor zondaars. En mensen die gezond zijn, die hebben geen dokter nodig. Die hebben mij niet nodig. Maar mensen die ziek zijn, daar ben ik voor gekomen. Dat is de oplossing die God geeft. En dan als je gebeten was, Pietje was gebeten, en was hartstikke ziek. En die lacht daar en dan zegt mama, Pietje, kijk naar die slang. Maar kijk dan, waarom? Maar je bent wel gehoorzaam, hè? Ja, dat zie ik zo. En Pietje kijken, ja, gaat het al beter, zegt moeder. Nou, ik geloof van wel. Nou, en Pietje bleef in leven. Of vader, kijk nou. Oh jongens, ik ben hartstikke ziek. Ga nou geen nieuwe dingen meer doen. Vader, kijk nou. En, nou ja, als je het zegt, wil ik het wel doen. En vader kijken. Het lijkt wel of het helpt. En het helpt. Hij werd iedereen die, wanneer hij gebeten was, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. En dan is natuurlijk, ja, het is natuurlijk een beetje gekke toverij, hè? De slang. Zo'n. En die slang, dat is natuurlijk de boosdoener, dat is de duivel, dat is het gif van de zonde. En die is in koper gegoten. En daar moet je naar kijken. Ja, hij is in koper gegoten, of brons, hè, dat is hetzelfde. Maar die kan niks meer. Hij kan niet meer bewegen. Hij zit helemaal in koper. Kan niks meer. Kan geen gif verspreiden. En dan zegt de Heer Jezus, zo als die slang verhoogd is, zo moet ook de Zoon des Mensen, hij zelf, verhoogd worden. Nou, Nicodemus heeft het niet begrepen. Wie heeft het begrepen? Maar wij weten hoe het gegaan is. En daar was Jezus aan het kruis. Daar was hij het beeld van de duivel en van de zonde. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam op zich genomen. En daar hing hij en daar werd de overwinning behaald. De duivel was machteloos, de zonde had geen macht. Die hing daar te creperen aan het kruis. En ieder die de blik op hem richt, bleef in leven, heeft eeuwig leven. Er heeft een Italiaans kunstenaar een monument van gemaakt. Dat staat op de berg Nebo. Dat is de berg. Kun je dat... Ik denk dat hij wat heel hard zoekt. Het is niet zo heel belangrijk. Het is maar het beeld van een kunstenaar. Het is niet de echte slang. Ja, dat is Italiaanse kunstenaar, die heeft er iets moois van gemaakt. Hè, die, en dan zie je dat hij een soort, ja, daar zie je dus echt een, ook wel een persoon in. Daar zie je een gekruisigde persoon in. En je ziet nog wel, vooral onderaan, hè, die kronkelingen van de slang. Israël heeft nog wel een klein foutje gemaakt met die slang. Want die slang werd bewaard. Was iets bijzonders geweest natuurlijk. Die slang werd bewaard en in latere tijden gingen de Israëlieten offers brengen aan die slang. Nou, daar zaten ze ernaast. En toen heeft koning Hiskia, die ging toen een grote opruiming houden. En die heeft dan ook de bronzen slang heeft die kapot gemaakt. Dat was wat ik u wilde zeggen. Hij is aan het kruis gegaan. En wie daarna kijkt, zal leven, zegt de Heer Jezus. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.